NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Naïda Aurangzeb.
Welkom, tot 8:30 is dit Bureau Buitenland. Met vanavond in de uitzending de tegenstanders van de prille vrede in Colombia. En de naderende bevrijding van de Iraakse stad Mosul. Twitter mee, @BBVPRO. We beginnen met voetbal. PEC Zwolle en ADO Den Haag. En in het stadion staat Ragnar Niemeijer. Goedenavond, Ragnar.
Goedenavond. Gelukkig hebben ze een stoeltje voor me neergezet. Op de verbouwde perstribune van het MEC 3-park in Zwolle. Waar we precies 5 minuten aan het voetballen zijn. Tussen de nummer 18 PEC Zwolle. Waar de problemen dus misschien nog wel groter zijn dan bij de Deutsche Bank. Je weet het niet. En ADO draait ook niet echt lekker. Valt nu wel aan via de linkerkant. En alle zeilen worden bijgezet. En bijna is daar Havenaar voor het doel. Goede actie aan de linkerkant van Ebuehi. Die ver naar voren is meegegaan. Er zijn wat problemen. Met name achterin bij ADO Den Haag. Maar er zijn wel meer wissels in het elftal. Ik zal niet alle namen noemen in jullie programma. PEC Zwolle heeft ook wat wijzigingen doorgevoerd. Daar zitten de problemen met name voorin. En we zagen een grote kans voor Danny Holla. De middenvelder van PEC Zwolle. Al in de eerste minuut na een paar tellen spelen. Schot vanaf de rechterkant ging maar net voorlangs bij het doel van Seth Koes. De international op doel bij ADO Den Haag. Twee ploegen, kortom, die punten nodig hebben. PEC Zwolle en ADO Den Haag. Het staat 0-0 na bijna inmiddels 6 minuten voetbal in een volgepakt sfeervol stadion in Zwolle.
Dankjewel, Ragnar. En we gaan straks weer terug naar Ragnar in Zwolle. Maar nu eerst Colombia. Afgelopen maandag werd daar het vredesakkoord getekend. Een vredesakkoord dat een einde moet maken aan 52 jaar geweld tussen de regering en de rebellen. In die lange strijd vielen honderdduizenden doden en miljoenen mensen raakten op de vlucht. Zondag aanstaande gaan de Colombianen over het akkoord stemmen. Volgens de peilingen gaat een flink deel het akkoord afwijzen. Wie zijn deze tegenstanders van de vrede en wat zijn hun bezwaren? Een reportage van collega Edwin Koopman vanuit Colombia.
Pedimos a lo violento que no más repetición.
Een groep zwarte vrouwen zingt over het geweld in Colombia voor de president, omdat hij met de FARC de vrede heeft getekend. Hier in de stad Cartagena. Ze komen allemaal uit de Bogaya, een dorpje dat iedereen kent hier in Colombia, vanwege een brute aanval door de FARC, waarbij 15 jaar geleden 119 burgers werden gedood. Ja, we hebben heel veel familie verloren, zegt Luz Marina Cañola. En zij is een van de zangeressen en overlevende van die aanval.
De ese incluso me cayó un hermano, pero...
Un hermano suyo?
Sí.
Ja, ik heb zelf een broer verloren. En wat denkt u van het vredesakkoord?
Pues del acuerdo lo que pienso es que ya vamos a estar tranquilo, que ya la violencia se va a acabar y ya podemos vivir como vivíamos antes, sin ningún temor.
Ja, ik denk dat het akkoord een einde gaat maken aan het geweld en dat we weer zoals vroeger zonder angsten kunnen leven.
Va a votar por el sí.
Voy a votar por el sí.
Ja, ik ga voorstemmen. Hier in een guerrilla-kamp van de FARC, uren rijden van de bewoonde wereld, zijn voor het eerst journalisten uitgenodigd om te komen kijken en praten met de guerrilleros. De sfeer is relaxed. De jonge strijders lopen wat rond. Vaak niet eens in uniform. Geweren hangen ongebruikt aan een paaltje. En hier is de keuken, er wordt gekookt.
Pues no estamos comiendo momento nada, pero la comida.
Ah, ja, arroz.
Es arroz.
Rijst.
No, arroz. Cachama.
Híjoles.
Bonen.
Maduros.
¿Qué maduros? Banaan.
¿Y qué más?
Y carne.
¿Carne de qué?
De res.
Ah, carne. Dus kalfsvlees. ¿Para cuántas personas cocinan? ¿Hoeveel mensen koken jullie?
Aproximadamente por unos 300.
300? Sí. 300 mensen wordt hier gekookt in het kampement. Pues se ve muy bien. ¿Cómo te llamas?
Antonio.
Antonio, ¿cuántos años tienes?
Tengo 22 años.
Hier zit een van de guerrilla-strijders, Antonio heet hij. 22 jaar, in groen uniform, op zijn guerrilla-bed. Hoe lang zit je al bij de guerrilla?
Desde los 12 años.
12, o sea, 10 años.
Pues, sí.
10 jaar zit hij hier, vanaf zijn 12e vecht hij al mee. En ben je blij met het akkoord?
Sí, estoy muy seguro de lo que han hecho nuestros comandantes y todos nosotros, porque es construido entre todos, es un buen acuerdo.
Ja, de commandanten hebben het goed gedaan, het is een goed akkoord. Maar zal het niet raar zijn om straks na 10 jaar je wapen neer te leggen?
Que si a uno pues le da cosa pues porque siempre ha sido quien te ha acompañado todo el tiempo.
Claro.
Pero por la paz de Colombia no es duro dejar el arma, ¿no?
Ja, een beetje raar misschien, want je hebt dat ding natuurlijk altijd bij je gehad. Maar als het voor de vrede van Colombia is, nou dan is het goed. En wat ga je straks doen als je de jungle uitkomt?
Pues bueno, me gustaría estudiar lo que se trata sobre tecnología, sí, cámaras, computadores. Me gustaría estudiar eso.
Nou, ik zou iets met technologie willen studeren, zegt hij. Maar niet alle Colombianen zijn blij met de nieuwe kansen voor de ontwapende guerrilleros. Langs een van de belangrijkste straten in Bogotá is een klein groepje mensen een soort van manifestatie aan het houden tegen het akkoord met de FARC. Voor mij staat een belangrijke politica hier in Colombia. Hoe heet u? Wat is uw naam?
María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático.
María Fernanda is dus een parlementslid hier in Bogotá. Wat zijn jullie aan het doen hier?
Nosotros hicimos hoy un homenaje a las víctimas de las FARC. El Club El Nogal es simbólico. Aquí las FARC puso una bomba y asesinó 34 personas entre mujeres y niños.
We brengen een hommage aan de slachtoffers van de FARC, want we staan hier voor een club. El Club El Nogal is emblematisch hier in Bogotá, omdat daar een bom is ontploft die door de FARC is gelegd. ¿Cuántas víctimas dijo?
34 víctimas.
34 slachtoffers.
Nosotros nos oponemos a un acuerdo donde no hay justicia.
Es... Wij zijn tegen dit akkoord met de FARC omdat het niet rechtvaardig is.
Una paz sin justicia no es paz y lo que trae es impunidad, más dolor y más violencia.
Een vrede zonder gerechtigheid is geen vrede en het brengt alleen nog maar meer geweld met zich mee. Cabal verwijst daarmee naar de regelingen die zijn getroffen in het akkoord. Zolang commandanten meewerken met de justitie, dan krijgen ze maximaal 8 jaar taakstraf. Dus ze hoeven nooit de gevangenis in, terwijl ze soms gruwelijke dingen hebben gedaan. Is dat een fout geweest om met de FARC te gaan onderhandelen?
No, un error no es negociar. El error es entregarle un país de 48 millones de habitantes a 7000 bandidos.
Het is niet fout geweest om te gaan onderhandelen. Wat fout is, is het land van 48 miljoen mensen over te geven aan een bende van 7000 bandieten. Dus jullie gaan tegenstemmen.
Vamos a votar no y estamos enseñándole a la ciudadanía por qué tiene que votar no.
We gaan nee stemmen en we gaan ook aan de mensen vertellen dat ze nee moeten stemmen. Muchas gracias.
Gracias.
Nuestra economía queda capturada por FARC. Más impuestos generales.
Ja, de onbetwiste leider van het Nee-kamp is de aarsconservatieve ex-president Álvaro Uribe, hier op een filmpje op Twitter. Dus de belangrijkste kritiek is dat de commandanten niet de cel in hoeven, dat ze publieke functies mogen bekleden en dat er niks is afgesproken over het geld dat de guerrilla heeft verdiend met afpersing en drugshandel. Ja, en met dit alles zou president Juan Manuel Santos het land hebben overgeleverd aan de communisten.
Que con este acuerdo que trae más impuestos, amenazas de expropiación.
Bueno, el tema de Uribe es, él representa un sector que es enemigo de todos los procesos de restitución de tierras.
Ik zit hier met Rodrigo Rojas van de vredesbeweging Pax for Peace hier in Colombia. En hij zegt dat Uribe een sector vertegenwoordigt van ondernemers en grootgrondbezitters. Ja, en die hebben geen enkel belang bij de teruggave van land aan kleine boeren, zoals in het akkoord is afgesproken.
Y ve con mucha desconfianza la creación de la Comisión de la Verdad y el Tribunal de Justicia Especial para la Verdad.
Ja, ze kijken ook met heel veel wantrouwen naar de Waarheidscommissie en het speciale vredestribunaal.
Que ese tribunal va a juzgar a terceros responsables civiles que estuvieron comprometidos en el financiamiento, organización y apoyo de grupos armados.
Dat tribunaal gaat namelijk niet alleen guerrilleros en militairen berechten, maar ook burgers die illegale groepen hebben gefinancierd of gesteund. En dat is precies waar Uribe bang voor is, want veel van zijn vrienden en mogelijk ook hij zelf hebben in het verleden rechtse paramilitaire groepen gefinancierd.
Gracias a la necesaria disminución del porcentaje del gasto público destinado a la guerra,
que deberá traer el fin de la confrontación.
Ja, als je de Colombianen vraagt wat nu het meest emotionele moment was tijdens de ceremonie, de ondertekening van het akkoord hier, dan zijn ze vrijwel unaniem. Dat was het moment waarop FARC-leider Timoleón Jiménez zijn excuus aanbood aan alle slachtoffers van de FARC.
Ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto. Por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra.
Het publiek is hier razend enthousiast. De menigte is gaan scanderen. Si se pudo wordt er de hele tijd geroepen. Dat betekent zoiets als het is eindelijk gelukt.
El perdón es algo personal y no puedo yo ir a darle la mano en perdón porque yo primero tengo que saber qué pasó.
Een van de slachtoffers hier zegt dat 3 familieleden van haar zijn vermist. En ze zegt ja, het accepteren van excuus, ja, dat is iets persoonlijks. Voordat ik zo iemand de hand zou kunnen schudden en vergeven, moet ik eerst weten wat er met hen is gebeurd. En daarvoor wordt op dit moment een waarheidscommissie opgetuigd die na het referendum van aanstaande zondag aan de slag moet gaan. Volgens de peilingen gruwelt 35-45% van de Colombianen bij het applaus en de euforie over het akkoord.
Marcelo Espina.
Marcelo Espina, wat is er met u gebeurd?
Yo soy del departamento de Caldas, de uno de los municipios volado, arrasado por las FARC sin piedad, donde asesinaron niños, violaron mujeres y acabaron con todo un pueblo.
Ik kom uit een dorp dat helemaal weg is gevaagd door de FARC. Ze hebben vrouwen verkracht, ze hebben kinderen vermoord en daar ben ik de overlevende van. ¿Qué piensa usted del acuerdo? Wat denkt u van het akkoord?
Yo pienso que eso no es un acuerdo. Es darle a los asesinos todo el poder que nunca han tenido. Es pasar por encima del dolor de muchos ciudadanos, de 8 millones de víctimas que hay en Colombia.
Ja, dit is geen akkoord, zegt. Het is het aan moordenaars geven van macht die ze nooit hebben gehad. En daarmee bedoelt ze dat de commandanten van de FARC dus straks de politiek in mogen in plaats van in de gevangenis te gaan. En dat ten koste van de pijn van 8 miljoen slachtoffers die er in Colombia zijn.
We estamos entregando 23 municipios de Colombia. Entonces esto no es una negociación. Esto es premiar a aquellos que han acabado con nuestro país.
We geven ze 23 gemeentes cadeau. Dat is geen onderhandeling. Het is het belonen van hen die ons land kapot hebben gemaakt. En dan doelt ze op de 23 gebieden waar de strijders straks worden samengebracht om de wapens in te leveren. In een spotje van de regering worden de Colombianen opgeroepen om zondag voor dit akkoord te stemmen. En volgens de laatste peilingen gaat de meerderheid dat ook doen. In zijn bevlogen toespraak erkende president Santos ook wel dat niet alles perfect is. Maar, zei hij, ik heb liever een imperfect akkoord dat levens redt dan een perfecte oorlog die dood en verderf zaait.
A una guerra perfecta que siga sembrando muerte, dolor en nuestro país, en nuestras familias.
Y por esa alabanza de que hemos venido acá.
Verslaggever Edwin Koopman vanuit Colombia. En komende zondag wordt daar dus een referendum gehouden over het vredesakkoord. Voetbal in Zwolle, nog steeds PEC Zwolle en ADO Den Haag. Ragnar, is er gescoord?
Nee, er is niet gescoord. Het staat 0-0 na ruim 18 minuten. We gaan kijken naar de tweede corner van PEC Zwolle. Die komt van de voet van Danny Holla. De man die het bal eigenlijk opende met een schot maar net voorlangs. Vertelde ik je in mijn eerste bijdrage. Daarna hebben we Verdonk gezien. De linksback die doorkwam namens Zwolle. Beetje een bal die het midden hield tussen een schot en een voorzet. Daar is die hoge hoekschop. Wordt nog eens teruggebracht richting de penaltystip. En dan heeft scheidsrechter Björn Kuipers een overtreding gezien. Mij niet helemaal duidelijk wat precies. Want er stonden daar veel mensen op een kluitje. Maar PEC is wel de baas. Ehisibue met een enorme ram vanaf de rechterkant. Daar zat de doelman bij. En het geeft aan dat PEC Zwolle de ploeg is die de mogelijkheden heeft gehad. Maar ja, ze maakte in de 7 voorgaande duels maar 3 doelpunten. De bal gaat er niet zo makkelijk in bij het elftal van Ron Jans. Het staat 0-0 bij PEC ADO Den Haag.
Bureau Buitenland. Met Naida Aurangzeb.
De slag winnen is nog niet hetzelfde als de oorlog winnen. Dat weten ze op het voetbalveld. En dat weten ze in Irak ook maar al te goed. Enkele maanden geleden werd de stad Fallujah bevrijd uit de handen van IS. De tweede stad van het land, Mosul, is nog in handen van IS. Maar nu lijkt een offensief dichtbij. Ook de Franse minister van Defensie zei vandaag dat de strijd nu snel gaat beginnen. Irak staat aan de vooravond van een spannende tijd. De vrees is echter dat de strijd om Mosul opnieuw zal zorgen voor grote humanitaire drama's. Bij mij in de studio Jan Waldmans, al ruim een jaar ambassadeur in Irak en nu even in Nederland. Welkom.
Dank u wel. Goeie
fijn dat u er bent. U woont en werkt in Bagdad. Wat merkt u nu van de voorbereidingen van dat naderende offensief?
Heel veel, omdat mijn collega's en ik nauw betrokken zijn bij het overleg met Iraakse partners, met militaire coalitieleden, maar ook met de humanitaire hulpverleners, om te bezien hoe die campagne zich zou moeten gaan ontplooien. Twee dingen staan voor ons centraal en ook voor de Nederlandse regering. Dat is het bestrijden van ISIS en het liefst het verslaan van ISIS. En daarnaast het beperken van de ellende die de bevolking van Mosul zal ondervinden van de strijd. En dat betekent dat er heel goed gezorgd wordt dat er kampen worden ingericht en dat er maatregelen worden genomen om waar mogelijk mensen goed op te vangen. De omvang is enorm. Het gaat om honderdduizenden mensen die naar verwachting de stad zullen ontvluchten. Dus dat wordt gedaan door de Verenigde Naties, NGO's en andere instellingen wat men kan. Maar bij een oorlog valt niet alles te voorspellen en helemaal voor te bereiden.
Ja, nu bent u ambassadeur, hè? En wat u noemt is een heleboel wat er moet gebeuren. Gaan we het ook zo uitgebreid over hebben. Maar u bent nu in Den Haag. U bent nu in Nederland. Wordt u nou vanuit Den Haag met extra huiswerk teruggestuurd?
Nou, we hebben voortdurend overleg. En zeker met de moderne communicatiemiddelen kunnen we via videoconferentie, telefonische e-mails enzovoort voortdurend overleg hebben met elkaar. De prioriteiten van Nederland in Irak zijn heel helder. Zijn beperkt in aantal.
En Wat zijn die prioriteiten?
We richten ons op de strijd tegen ISIS, op humanitaire hulpverlening en stabilisatie. Het terugbrengen van de honderdduizenden, meer dan 3 miljoen zelfs, mensen die binnen Irak gevlucht zijn. Het migratiedossier is heel belangrijk.
Wat betekent dat dan voor u concreet, hè, als ambassadeur? Want u bent ambassadeur.
Ja.
Wat doet u dan? Hoe zorgt u deze dingen die u zegt, dat zijn mooie zinnen, maar hoe wordt dat in de praktijk vormgegeven?
Ja, gelukkig is het meer dan mooie zinnen. Wij adviseren Den Haag over de manier waarop de Nederlandse militaire missie zich ontplooit. De Nederlandse militairen geven training aan strijders in het noorden en aan special forces in Bagdad. En we geven ook advies hoe het geld te besteden dat Nederland beschikbaar stelt voor de humanitaire hulpverlening, voor de directe hulp aan slachtoffers van die strijd en voor het terugbrengen van honderdduizenden mensen naar steden.
En lukt dat? Want als we kijken, want Mosul, hopelijk begint dus binnenkort dat offensief. Als we kijken naar de stad die bevrijd is van IS, Fallujah, daarvan zeggen onder andere collega-journalisten dat is een levensgevaarlijke spookstad.
Het wisselt heel erg per stad. Het succesverhaal is Tikrit tot nu toe. Daar zijn 100.000 mensen teruggekeerd. En het organiseren van die terugkeer, het opbouwen van basisbehoeften, elektriciteit, drinkwater en dergelijke, heeft ongeveer 10 miljoen euro gekost. Dus dat is een succesverhaal. In Ramadi, de stad die daarop volgde, is het een drama geworden omdat ISIS alle gebouwen ondermijnd had en vol had gestopt met booby traps. Dus alles was kapot. In Fallujah zit het er een beetje tussenin. Het duurt langer dan wij allemaal hadden gewenst om mensen terug te brengen. Daar is nu een start mee gemaakt. En de verwachting is dat in de komende 1-2 maanden daar ook grotere aantallen mensen terugkeren.
Willen mensen terug? Heeft u zelf vluchtelingen gesproken?
Mensen willen heel graag terug. Ja, ik heb mensen gesproken in verschillende ontheemde kampen, zowel in de Koerdische regio als in Bagdad. Ik heb ook met migranten gesproken die terug zijn gekeerd uit Nederland, vrijwillig. Mensen willen heel graag terug. Volgens de cijfers van internationale organisaties die dat onderzoeken wil 85% van de mensen die nu in Irak op de vlucht zijn terug naar hun dorpen of steden. Een klein aantal, 10-15%, bijna 15% of 10% wil in Irak blijven, maar dan niet waar men vandaan kwam. En slechts 5% zegt te overwegen om naar het buitenland te trekken.
De mensen die teruggaan, en bijvoorbeeld in het geval van Fallujah, die zijn, ook al is IS bestreden, nog steeds hun leven niet zeker. Bijvoorbeeld als het gaat om de mijnen.
Daar heeft u helemaal gelijk in. En dat is dan ook een grote prioriteit, ook van Nederland. Nederland heeft ook geld gegeven, een paar miljoen euro, om organisaties te steunen die die mijnen weghalen. ISIS is een hele hardnekkige vijand. In Ramadi hebben zij sluipschutters achtergelaten in de stad, heel goed verstopt. En die hebben, als mijn laatste cijfers kloppen, 16 ontmijners doodgeschoten van grote afstand. Dus het is een hele complexe situatie, een gevaarlijke situatie.
Ze zijn niet helemaal weg.
Volgens mij zijn ze daar nu wel weg. Maar op het moment dat ISIS verslagen leek, bleken er toch nog in gangen en in gebouwen een aantal sluipschutters te zitten die dit soort dingen gedaan hebben. Het volledig bestrijden van een vijand die natuurlijk ook gewoon een ander pak aan kan trekken en zich toch kan proberen te begeven onder de gewone bevolking is enorm moeilijk. Dat hebben we met z'n allen in Afghanistan ervaren en dat geldt ook voor Irak.
En u heeft zelf ook in Afghanistan gezeten als ambassadeur?
Als plaatsvervangend ambassadeur, maar ik heb er ook 2 jaar gezeten, ja.
Ja. Even nog over de gebieden die dan wel veilig zijn. En nu bereikten er onder andere de collega's van Al Jazeera kwamen met een bericht naar buiten. Waarin ze zeiden, daar waar IS is bestreden, de stad uit zijn, met name ook in dorpjes. Zie je dat familieleden, of mogelijke familieleden van IS-aanhang die achterblijven, worden aangevallen door de bevolking? Dus er is ook sprake van wraak.
Ja, dat zal zeker voorkomen. Eigenlijk is heel Irak getraumatiseerd. Al decennia lang leven mensen niet in volledige rust en vrede. Eerwraak komt voor in Irak. Wraak komt veel voor. Dus als mensen weten dat familieleden van ISIS-strijders die verschrikkelijke dingen hebben gedaan, daar leven, dan zal het zeker voorkomen dat men die mensen heel hard wil aanpakken.
U zegt, zal het zeker voorkomen. Heeft iemand, u spreekt ook van, als ambassadeur ook allerlei mensenrechtenorganisaties die nu nog ook in Irak zitten. Heeft u dit eerder gehoord?
Ik heb het zeker eerder gehoord, ja. Maar de schaal waarop dit voorkomt, kan ik niet bepalen. Ik denk ook dat het voor mensenrechtenorganisaties ontzettend moeilijk is om dat precies in kaart te brengen. Het is een groot land. Er zijn heel veel onveilige gebieden. Er gebeuren in Irak verschrikkelijke dingen. Maar het belangrijkste waar we met z'n allen aan moeten blijven werken is om die trend om te draaien en een toekomst te creëren voor de Iraki's. Uiteindelijk zullen zij zelf daar de leiding in moeten nemen.
En als u zegt die trend, de trend in dit geval van de wraakacties, bedoelt u dan?
Nou, de trend van animositeit, tegenstellingen, geweld.
Gaat dat lukken?
Dat zal heel veel tijd vergen. Er zijn zoveel mensen getroffen door wat er allemaal in Irak gebeurt. Er zijn sectarische tegenstellingen. De Soenieten en Shiiten worden steeds meer tegen elkaar opgezet. Alleen al in de afgelopen 13 jaar zijn er 1 miljoen christenen Irak ontvlucht. Iedereen heeft kunnen zien wat er met de Yazidis is gebeurd. Landen uit de regio spelen rollen in dat land. Dus het is een hele complexe situatie. Maar het is in het belang van Irak, maar ook van Europa en Nederland. Denk aan terrorisme, denk aan migratiestromen. Maar ook op de lange termijn aan economische ontwikkeling, dat die situatie gaat verbeteren. Maar nogmaals, de Irakezen zullen zelf daar het voortouw in moeten nemen. En op dit moment zijn er nog steeds heel veel tegenstellingen, ook in de Iraakse politiek.
En op dit moment worden ze geholpen door die internationale coalitie. En is waarschijnlijk dat offensief dichtbij. Dus de bevrijding van Mosul. Ik zei het al in mijn aankondigingen, en u heeft het ook al eerder gezegd. Met die bevrijding waarschijnlijk ook een humanitair drama. Hoe ziet dat humanitaire drama eruit? Mogelijk eruit?
De Verenigde Naties werken met scenario's waarbij zij schatten dat in het minst ongunstige scenario er 300.000 mensen Mosul zullen uitvluchten. Het meest ernstige scenario gaat het ongeveer om 800.000 mensen. Het is opvallend gebleken de afgelopen periode dat als er een stad wordt aangevallen in Irak, eigenlijk de hele bevolking probeert te vluchten. Zo'n massa mensen, of het nou om 300.000 gaat of om 800.000... die in een hele korte tijd een stad ontvluchten, terwijl er om hen heen gevochten wordt, gestreden.
Ja, dus waar gaan ze heen?
Er worden kampen ingericht op locaties waarvan de internationale gemeenschap en de Iraakse autoriteiten denken dat ze daar het meest waarschijnlijk naartoe zullen trekken. En met de middelen die er zijn, worden die kampen, worden de voorbereidingen getroffen om in ieder geval de eerste hulp aan de mensen te kunnen bieden die daar naartoe trekken. Maar iedereen kan zich ook voorstellen dat je niet van tevoren precies weet hoe de strijd zich ontwikkelt, welke tactiek ISIS gaat gebruiken. Dus of de mensen daadwerkelijk in de richting zullen vluchten waar nu aan gewerkt wordt, kan niemand met 100% zekerheid zeggen. Gezien de aantallen, stelt u zich maar voor dat heel Amsterdam in één klap de stad uitvlucht terwijl er overal geschoten wordt.
Er overal vluchtelingen zijn.
En er al heel veel mensen gevlucht zijn. Alleen dan in de Koerdische regio zijn op een bevolking van 5,5 miljoen, 1,5 miljoen mensen als ontheemden erbij gekomen. Dat is een hele complexe situatie. Dus er wordt met mannenmacht aan gewerkt, maar ik ga geen enkele indruk wekken dat dat een makkelijke zaak wordt.
Nee, en dan bent u daar nu een jaar als ambassadeur. U blijft er waarschijnlijk nog een jaar. Kun je dan in zo'n land en de situatie die u schetst, hè, ben je dan als ambassadeur alleen maar bezig met crisismanagement of kunt u nog ergens een stempel opdrukken?
Nou, misschien kun je dat in beide gevallen. we moeten niet overschatten wat een Nederlandse ambassade kan doen. Tegelijkertijd zijn we heel actief. Wij bevorderen dat verschillende partners van de Verenigde Naties, NGO's...
Iraakse... Heeft u uw stempel ergens opgedrukt, is de vraag.
Ja, laat ik één voorbeeld geven. Ik heb het initiatief genomen om met heel veel jongeren en jonge activisten in discussie te gaan. Dat doe ik op de verschillende plaatsen die ik in Irak bezoek. Via de netwerken van die jonge mensen en die activisten en de organisaties waar zij voor werken, bereiken we honderden duizenden jonge Irakezen. Zij krijgen energie van die discussies en van de bereidheid om heel open alles te bespreken. En dat kan een bijdrage leveren om te voorkomen dat de hoger opgeleide jonge Irakezen het land verlaten. Want Irak heeft juist die generatie nodig.
Zeker ook straks als die bevrijding van Mosul een feit is. Dank u wel.
Dank u wel.
De ambassadeur in Irak, Jan Wadmans. 8:30, dat betekent dat het erop zit voor deze week Bureau Buitenland. Maandag zijn we er weer. Straks langs de lijn en omstreken met Margje Fixen. En volgens eigen zeggen doet ze vrijdag aan wisselende contacten. Dus vandaag met Gio Lippens. Eerst het NOS-journaal.
NPO Radio 1.
De Verenigde Staten investeerden $100 miljoen in de bouw van een tijdelijke basis voor drones in het West-Afrikaanse Niger. De onbemande vliegtuigen gaan luchtpatrouilles uitvoeren. Dat moet informatie opleveren voor het leger van Niger en helpen in de strijd tegen radicale groepen zoals terreurbeweging Boko Haram. ACN in Petten krijgt €40 miljoen van de overheid om vaten met oud kernafval op te ruimen. Het bedrijf luidde deze week de noodklok omdat afvoeren van de lekkende vaten financieel onhaalbaar zou zijn. Het kernafval moet naar een centrale opslag in Zeeland. ACN maakt in Petten medische isotopen voor de behandeling van kankerpatiënten. Rusland vindt het te vroeg om conclusies te trekken over het verongelukte van vlucht MH17 in het oosten van Oekraïne. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is het onderzoek nog niet klaar. Volgens hem heeft Rusland de onderzoekers veel informatie gegeven en is daar nog niets mee gedaan. En een verkeersongeluk op de A7 bij knooppunt Jouren heeft een automobilist het leven gekost. Zijn auto werd geramd door een achteropkomende vrachtwagen. De chauffeur van de truck had de file te laat opgemerkt en kon niet op tijd remmen. Een vrouw in een andere auto raakte gewond en moest naar het ziekenhuis voor behandeling. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Margje Fixen en Gio Lippens.
Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Ik wilde gewoon te vroeg beginnen. Zo enthousiast bij de vrijdagavond van Langs de Lijn en Omstreken. We zijn er tot 11 uur met sport en het nieuwsforum.
Ja, we hebben grote vragen vandaag. Want wat vinden onze gasten van ontgroenen? Wat vinden ze van het optreden van Donald Trump tijdens het eerste verkiezingsdebat? En wat vinden ze van de uitkomsten van het MH17-onderzoek?
Deze en andere onderwerpen bespreken we vanavond met AD-journalist Wier Duk, hoogleraar sport en ethiek Marjan Olvers en theoloog Bert-Jan Lietaert-Peerbolte.
We volgen ook de Eredivisiewedstrijd. Voetbal dus. PEC Zwolle tegen ADO Den Haag. En we brengen uiteraard het laatste sportnieuws.
Wilt u meepraten of heeft u een opmerking? Gebruik dan de hashtag Sportzomer op Twitter. En wilt u meekijken? Ga dan naar de webcam op nporadio1.nl.
Voetballen dus. In Zwolle. PEC Zwolle tegen ADO Den Haag. De nummer laatst tegen de nummer 10. Belangrijke wedstrijd dus. Ragnar Niemeyer. Inmiddels een half uur gespeeld. Is er al gescoord?
Nee, het staat 0-0. Het is wachten op een doelpunt. Kansen zijn er absoluut geweest. Het ligt nu even stil omdat ADO Den Haag op de middenlijn een vrije trap mag nemen. De kansen voor PEC